Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 125, de versen 1 en 4. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken, die op de Heere vertrouwt en op zijn goedheid bouwt. En vers 4, geef Heere de goeden uw zegen, doe wel aan het vroom gemoed. Dat is Psalm 125, versen 1 en 4. Er zijn twee schriftlezingen. De eerste is Psalm 50. We lezen eerst met elkaar Psalm 50. En daar lezen wij Gods woord in Psalm 50. Een psalm van Asaf, de God der goden, de Heere spreekt en roept de aarde, van de opgang der zon tot aan haar ondergang. Uit Sion, de volkomenheid der schoonheid, verschijnt God blinkende. Onze God zal komen en zal niet zwijgen. Een vuur voor zijn aangezicht zal verteren. En rondom hem zal het zeer stormen. Hij zal roepen tot de hemel van boven en tot de aarde om zijn volk te richten. Verzamelt mij mijn gunstgenoten, die mijn verbond maken met offeranden. En de hemelen verkondigen zijn gerechtigheid, want God zelf is rechter, Sela. Hoor mijn volk en ik zal spreken. Israël, en ik zal onder u betuigen. Ik, God, ben uw God. Om uw offeranden zal ik u niet straffen, want uw brandofferen zijn steeds voor mij. Ik zal uit uw huis geen var nemen, nog bokken uit uw kooien, want al het gedierte van het woud is mijne, de beesten op 1000 bergen. Ik ken al het gevogelte der bergen, en het wild des velds is bij mij. Zo mij hongerde, ik zou het u niet zeggen, want mijne is de wereld en haar volheid. Zou ik stierenvlees eten of bokkenbloed drinken, offer goden dank en betaal de Allerhoogste uw geloften, en roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Maar tot de goddeloze zegt God, wat hebt gij mijn inzettingen te vertellen en neemt mijn verbond in uw mond, terwijl gij de kastijding haat en mijn woorden achter u heen werpt. Indien gij een dief ziet, zo loopt gij met hem en uw deel is met de overspelers. Uw mond slaat gij in het kwade en uw tong koppelt bedrog. Gij zit, gij spreekt tegen uw broeder, tegen de zoon uwer moeder geeft gij lastering uit. Deze dingen doet gij en ik zwijg. Gij meent dat ik ten enenmale ben gelijk gij. Ik zal u straffen en zal het ordentelijk voor uw ogen stellen. Verstaat dit toch. Gij God vergetenden, opdat ik niet verscheuren en niemand redde. Wie dank offert, die zal mij eren. En wie zijn weg wel aanstelt, dien zal ik Gods heil doen zien. Dat was Psalm 50. Maar dan willen we ook lezen uit Lucas hoofdstuk 11. Lucas hoofdstuk 11. En wij lezen de versen 5 tot en met 13. Lucas 11, we beginnen te lezen bij vers 5 tot en met 13. En de Heere Jezus zeide tot hen, wie van u zal een vriend hebben? En zal te middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen, vriend, leen mij 3 broden. Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is. En ik heb niets dat ik hem voorzette. En dat die van binnen antwoordende zou zeggen, doe mij geen moeite aan. De deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg u lieden, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven, omdat hij zijn vriend is. Nochtans om zijn onbeschaamdheid wil. Zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, dien zal opengedaan worden. En wat vader onder u, dien de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven. Of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven. Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan degenen die hem bidden. Tot zover de schriftlezing. We willen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting daarop zingen wij Psalm 138, het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van 's Heeren wegen. 138, het derde vers, nadat we eerst belijdenis gedaan hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, dan worden wij weer geroepen om de Heidelberger Catechismus te overdenken. En dan noem ik u zondag 45 en we willen vandaag met elkaar mediteren over vraag en antwoord 116. Vraag en antwoord 116. En daar belijden wij met de kerk. Waarom is het gebed de christenen van noden? Daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil, die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Tot zover. Zullen wij vragen om Gods zegen. O heilige God in de hemel, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u hebt uzelf zo rijk geopenbaard in uw woord aan ons. En nu roept u ons om naar u te luisteren, om van u onze nood te leren begrijpen, verstaan, herkennen. Opdat we vanuit die nood tot u zullen roepen. U bent die God die tot ons komt en ons de waarheid voor ogen stelt dat buiten u wij verloren liggen. En Heere, nu komt u ons weer tegen hier in uw huis met uw heilig woord. En u opent weer de schatkamers van het koninkrijk der hemelen. En weer is er een gebaande weg, een verse levende weg, die geplaveid is door het bloed van de Heer Jezus Christus. En we horen een stem vanuit de hoge hemel die ons roept: zie, hier ben ik. Zo spreekt u tot ons. Opdat wij zouden afzien van alle andere mensen in dit leven. Dat we zouden afzien van zelfs onze geliefden. En dat we zouden opzien tot u die in de hemel troont. En dat we naar u zouden luisteren. En dan wilt u ons onderwijzen vanavond dat wij tot u moeten roepen. Dat wij alle hulp en heil van u alleen mogen verwachten. En nu wij hier bijeen zijn in uw huis, willen wij u danken voor het grote voorrecht dat u tot ons komt. Dat u met uw woord en geest in ons midden wilt zijn. Heren, dat verdienen we niet. Het is ook geen vanzelfsprekende automatische zaak. Het is ook enkel genade. U geeft ons veel reden dat u ons zou verlaten. En dat uiterlijk alles wel doorgaat in een kerkdienst. En dat we wel doen wat we verwacht worden te doen. Maar Heere, als u er niet bent, dan is het dood. Dan is er geen leven. En nu hebben we dat verdiend dat u ons zou verlaten. En wij bidden u of u uit genade toch tot ons wilt komen en in ons midden wilt werken met de krachtige werking van uw Heilige Geest. Wij vragen en bidden u of u in gunst en goedheid op ons wil neerzien, dat u onze ogen wilt openen voor u, dat u onze ogen wilt openen voor onze nood, dat we mogen beseffen dat we u, dat we niet buiten u de levende God kunnen. O, maak ons toch zo afhankelijk en maak ons ook aanhankelijk aan u. Leer ons te dorsten naar de levende God. Wil ons vernederen onder uw machtige hand, opdat wij ons verootmoedigen mogen en u de eer zouden geven. En dat we mogen beseffen dat alles wat u met ons doet, dat dat enkel genade is. Heere God, we bidden u om uw ontferming. En we beseffen dat we naar recht buitengeworpen dienen te worden, maar Heere wil dat toch niet doen. Want als u tot ons komt met uw woord, dan hebt u geen gedachten. Dan is het niet uw bedoeling. Dan is het niet uw opzet. om wanneer u met uw woord tot ons komt om ons te verstoten. Maar dan roept u ons welmenend. En dan komt u tot ons met de lieflijke nodigingen van het evangelie. Heere, open onze harten voor u. Verblijd ons ook met uw bemoeienissen met ons. Zegen uw woord dat tot ons komt ook vanavond. En geef door de werking van uw Heilige Geest, dat wij deze werkelijkheid mogen zien, dat u een rijke zaligmaker bent voor arme zondaren. O, stel dan uw woord onder ons tot rijke zegen. Bekwaam uw dienaar daarbij. En wilt u ons niet voorbijgaan, maar ons aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus. Wij bidden u dan om het geestelijke leven en om de verdieping van dat geestelijke leven. We bidden u om genade om van anderen en van alles af te zien, maar alleen op u te zien. Heere God, trek ons. Zo zullen wij u nalopen. Wek onze harten op en maak, o Heilige Geest, onze harten gaande om u aan te kleven. Heere, wij bidden u uw zegen over de gemeente. We vragen u of u in ons midden wilt zijn, nu in deze dienst, maar of u de gemeente ook wilt beschermen en bewaren de komende week. Of u, Heere, in ons midden met uw geest wil zijn om opwekking en herleving te schenken. Dat we u, de Heer, achterna mogen klagen en tot u mogen roepen. En uw woord zegt wat we gelezen hebben. En u geeft dat voorbeeld dat wij niet zouden durven gebruiken van iemand die midden in de nacht bij een vriend onbeschaamd vraagt om brood. En dat gebruikt u als voorbeeld. Dat wij ook wanneer wij het helemaal niet verdienen, bij u vrijuit mogen vragen. Want u zegt, bid en u zal gegeven worden. Heere, maak ons werkzaam met deze waarheden. Leid ons ook nu vanavond in de overdenking van de leer van uw woord over het gebed. Zegen hen die thuis meeluisteren. Schenk hen ook een zegen. Een teken van uw nabijheid. We vragen u, Heer, of u in uw gunst wilt neerzien op ons als gemeente, maar ook op ons kerkverband. We willen u ook danken, Heere, voor besluiten die genomen zijn op onze generale synode. En dat er ook duidelijke besluiten zijn gekomen. En wij bidden u of u onze kerken ook in het openbare leven kracht en genade wil geven om te spreken naar uw woord. Ook wanneer er een schriftuurlijk besluit is genomen ten aanzien van homoseksualiteit. Heere God, dan bidden wij u om genade, om ook hen die worstelen met deze zaken, om hen te benaderen en voor hen open te staan. Maar wij bidden u ook om genade, om tegelijkertijd ook de principes van uw woord vast te houden. Dat uw woord ook duidelijk zegt wat kwaad is in uw ogen en wat goed is in uw ogen. En ook dat het bedrijven van homoseksualiteit, dat door u als zonde wordt betiteld en het niet voor u bestaan kan. Maar dat neemt niet weg dat er mensen zijn die worstelen daarmee. O Heer in de hemel, geef dat we als kerken ook daar oog voor mogen hebben. Ook pastorale zorg aan mogen besteden. En wanneer onze kerken dit standpunt hebben ingenomen in onze tijd, wanneer er wellicht vanuit de wereld grote druk uitgeoefend wordt, dan bidden wij u of u ons genade wil geven om uw woord vast te houden in de ethiek, maar ook, Heer, in de praktijk van ons gemeentelijk leven en in de praktijk van ons kerkelijk leven. Heere, geef dat we als kerken trouw uw woord zullen blijven belijden. Heere, wij bidden u ook uw zegen over de Theologische Universiteit, wanneer de noodzaak ingezien wordt om een behoudende, gereformeerde theologische faculteit op te richten in ons land. Wilt u geven dat dat tot zegen mag zijn? Dat het een instelling mag zijn waar de schatten van de reformatie en de nadere reformatie vertolkt zullen worden ook voor onze tijd. Heren, wij bidden u of u ook te midden van de kerkelijke verdeeldheid wil geven dat zij die bij elkaar horen ook tot elkaar zullen naderen. Heren, wij bidden u of u genade wil geven in het midden van onze kerken, dat er ook verootmoediging en liefde mag zijn. We bidden u, vergeef ook twisten die er zijn en wil uit genade toch zo onze kerken zegenen. Heere God, wilt u ook het werk van de zending zegenen waar we ook collectes voor vandaag mogen opnemen. Er zijn vele werkers ook vanuit onze kerken gestuurd naar verschillende plaatsen. We bidden u of u hen allen wilt versterken. Of u hen allen verkondigers wil laten zijn van die ene naam die onder de hemel gegeven is. Geef, Heere, dat we als kerken trouw zullen zijn en blijven aan u en aan uw woord. Wij bidden u, Heer, of u in uw genade wil neerzien op uw kerk wereldwijd. Of u het werk van de zending overal wil bevorderen. Of u ook de ondergrondse kerken wilt versterken en vertroosten in hun leed. En of u hen kracht en moed wil geven en dat uw woord onstuitbaar zal blijken te zijn. En dat uw naam verheerlijkt wordt. Heere, wil nog velen toebrengen tot u en tot de genade in de Heere Jezus Christus. Wij bidden u, o Heer, of u onze regering wil gedenken. Hen die in hoogheid zijn, onze koning en koningin. Ook het plaatselijk gemeentebestuur. Geef dat we als land en volk nog geregeerd mogen worden naar eis van uw wet. Heere, wees ons zo nabij ook in deze dienst. Sterk ons in het luisteren en uw dienaar in het spreken. Hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. Zullen wij zingen, gemeente, Psalm 144, de versen 1 en 2. 144, 1 en 2. Geliefde gemeente, wij lezen hier in de Heidelberger Catechismus in deze vraag: wat is het gebed? Waarom is het gebed de christenen van noden? De jongens en meisjes van noden, dat betekent gewoon noodzakelijk. Waarom is het gebed nu noodzakelijk voor een christen? Nou, de catechismus zegt dat wanneer een geeft een antwoord, zegt daarom, omdat het het voornaamste stuk van de dankbaarheid is, welke God van ons vordert, wat God van ons eist. Dus de Heere God wil dat wij zullen leven in overeenstemming met zijn wetten, met zijn wil. En de Heere wil dat we naar zijn wetten zullen luisteren. En dat komt tot uiting juist door het gebed. Het gebed, kunt u zeggen, is de hoogste manier om Gods wetten te eren. De hoogste vorm van gehoorzaamheid aan Gods wet is bidden. Het is het voornaamste stuk der dankbaarheid, wat God van ons eist, bidden. Nou is er natuurlijk bidden wat goed is en bidden wat verkeerd is. Er is een bidden dat verkeerd is, dan bidden we alleen maar naar onszelf toe. Dat is een bidden dat egoïstisch is. Dat is niet een gebed wat gericht is op Gods eer. Dat is geen echt gebed. Een gebed naar onszelf toe, waarbij we alleen maar zaken van de Heere willen hebben, dat is niet het echte gebed. Het echte gebed is een gebed om Gods eer. Dat we omhoog getild worden boven onze eigen noden uit. En dat we vragen om de verheerlijking van Gods naam. Natuurlijk mogen wij al onze gebeden en zorgen en wensen en moeiten de Heere voorleggen. Daar geeft de Heere vaak aanwijzingen voor in zijn woord. Hij roept ons op om ons hart voor hem uit te storten met al onze noden en gebreken en moeiten en zorgen. Maar het doel van het gebed moet zijn niet alleen, niet zozeer ons, het doel van het gebed moet zijn God. Dat zijn eer bevorderd wordt, dat de liefde tot God is. En zulk bidden, dat is het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Je kunt ook zeggen dan dat gebed om Gods eer, dat gebed dat God verheerlijkt wordt, dat gebed, dat is de belangrijkste uiting van de dankbaarheid. En zulk gebed zal ook Gods heilige wet eren en Gods heilige wet benadrukken. Nou, dat gebed, dat is aangenaam voor God. Dus het ware gebed gaat samen op met het zoeken om Gods wetten te gehoorzamen. Een leven van gehoorzaamheid gaat samen op met het ware gebed. Dat past helemaal bij elkaar. Het leven van de dankbaarheid wordt gekarakteriseerd door het gebed. En het wil ook leven in gehoorzaamheid aan Gods wetten. Denk bijvoorbeeld aan het derde gebod, om maar een voorbeeld te noemen. Ge zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdel gebruiken. Nou, dat gebod correspondeert met het eerste gebed uit het Onze Vader. Uw naam worden geheiligd. En wanneer wij bidden om uw naam worden geheiligd, dan betekent dat in feite de vervulling van dit derde gebod. Er komt er een verlangen, niet alleen dat Gods naam niet ijdel gebruikt wordt, maar ook dat Gods naam verheerlijkt wordt. Uw naam worden geheiligd. Dat is het eerste waar de Heer ons oproept om voor te bidden. En dan is de wet hier ook geen bedreiging, maar dan is de wet een verlangen. Het is in het leven van een christen, zegt de catechismus, het verlangen dat Gods naam verheerlijkt wordt. En daarom is er dan ook niet dat, daarom wil men juist niet dat Gods naam ijdel gebruikt wordt, maar dat het juist verheerlijkt wordt. En zo is dan een bidder, bid dan niet uit angst voor de wet, maar uit liefde tot de wet. En dat is nou het verlangen dat de Heilige Geest legt in allen die de Heere vrezen. Dan krijgt u Gods wet lief. En dan zal Gods kind ook bidden om de vervulling van Gods wet in mijn leven. Dan wordt er gebeden dat ik mag leven overeenkomstig Gods wil. En dan wordt er gezien dat Gods geboden zo rijk zijn. En daarom juist nadert een smekeling door de middelaar Christus tot God. En dan belijdt zo'n smekeling dat hij Gods naam niet geheiligd heeft. En dat hij zoveel tekort schiet. En dan dat belijdt hij aan God door de middelaar Christus. Maar tegelijk bidt hij niet alleen om vergeving over wat hij verkeerd gedaan heeft en waarin hij tekortgeschoten is, maar dan bidt hij juist om de vervulling van dat gebod in ons leven, want Gods geboden zijn zo goed. Dan komt er het verlangen dat Gods naam geëerd wordt en dan gaat het niet meer om onze naam. Maar dat Gods naam alle eer en lof mag ontvangen. En hoe komt dat nou in het hart? Dat komt door de liefde. De Heilige Geest wekt in het geestelijke leven liefde op tot de Heere. Liefde tot zijn wil. Liefde tot zijn wet. En zo wekt de Heilige Geest ook een hongeren en dorsten op om Gods wil te doen. Dan is er een verlangen in het hart dat God de eer mag ontvangen in het leven, in uw leven, wanneer u deze zaken herkent. Maar dan niet alleen in uw leven, maar overal. Een kind van God zal branden van ijver om de eer van Gods naam. En dan wordt er gebeden, Heere, leer mij uw lief te hebben. Leer mij in uw wegen te wandelen en verheerlijk zo uw naam in mijn leven. Maak mij zo uw beeld gelijk, o Zoon van God. En zo is het gebed eigenlijk de hoogste manier waarop Gods wetten geëerd worden. Dan vertaalt u de wetten van God, wanneer we deze zaak in ons leven kennen, dan vertaalt u de geboden van God in gebeden. En daarom zegt de catechismus dat het gebed het voornaamste is van het leven van de dankbaarheid. Het gebed dat Gods wil in uw leven gedaan wordt. Nou, zo kunt u zelf ook in uw leven nagaan of u inderdaad de Heere werkelijk lief hebt en of Gods geest werkelijk in uw leven werkt. Want dan vraagt u, dan dorst u ernaar om te wandelen in Gods wegen. Dan bidt u daar heel concreet voor. En dan wordt u ook heel afhankelijk van God. En dan beseft u dat u ook in zoveel tekort schiet. En dat wordt nou juist uw grootste moeite, het grootste juk wat op u ligt. Een kind van God zou vragen om te wandelen overeenkomstig Gods wetten. En dat met het hart, hè, niet zo vormelijk gebeden, een vormgebed, maar met het hart wordt dat beleden. Er is een hongeren en dorsten om God te kennen, om God lief te hebben. En dan is zijn woord ook uw reisgids. Daar kan een mens niet zonder. En dat gebed, de ademtocht van de ziel, u weet, er wordt zo genoemd, er wordt gebeden tot de Heere. Dan heeft een mens ook die innige omgang met God ook dagelijks nodig. Dat is de rode draad die door het leven heen gaat. Dan wordt het gebed ook het belangrijkste in het leven samen met het woord van God. Nou, de Heilige Geest wekt in het geestelijke leven die liefde op tot God en tot zijn wet. En tegelijk laat de Heilige Geest zien dat er nog zoveel tekort is. Dan beseft een mens ook zijn eigen zwakheid, zijn onmacht, zijn schuld. Dat wordt een last, zoals ze net zeiden. Maar als er nou in uw leven is dat u niet bidt om Gods geboden in uw leven. En wanneer het niet echt een hoge prioriteit is dat u zou mogen leven overeenkomstig Gods wil. En dat dat eigenlijk belangrijker voor u is dan uw werk of welvaart. Wanneer het niet zo is dat de Heere de hoogste plaats in uw leven heeft, ja, dan zal er ook geen hongeren en dorsten naar de Heere zijn. Dan neemt u het voor kennisgeving aan, dan ontkent u het niet. En dan weet u het wel met het verstand. Maar dan is te vrezen dat u nog onbekeerd bent. Omdat u dit voornaamste stuk der dankbaarheid niet kent. Te bidden om te leven naar Gods wil. Zo werkt Gods geest. Dan willen we heus dat de Heere God mooie dingen in ons leven geeft. Maar de Heere werkt aan op zijn eer. Dat hij groot gemaakt wordt in uw leven. En dat wordt ook het doel van een ware christen. Het wordt met hart en ziel dan ook gebeden. Uw naam worden geheiligd. Maar als we nou zo die wet van de Heere langsgaan. En als dat nou vertaald wordt in het gebed. Kijk, er zijn zoveel vergelijkingen te trekken. Als u nou aan het begin van de wet ziet. Ik ben de Heere uw God. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat brengt u onmiddellijk weer bij het gebed. De Heilige Geest werkt en laat zien dat er zaken zijn waar we geneigd zijn ons vertrouwen op te zetten. Maar daar wilt u afstand van doen. Wanneer de Heere zaligmakend werkt, dan mag er niets tussen de Heere en uw ziel instaan. Dan wordt de mens gevoelig. Dan wordt de mens ook achterdochtig van zichzelf. En juist zo wordt een mens ook afhankelijk en dan leert de mens hulp van de Heere alleen te vragen. En hij heeft toch op zoveel manieren in het verleden ook hulp en uitkomst gegeven. En zo trekt de Heere een mens tot zichzelf. En u hebt dan zelf gesmaakt en gezien dat de Heere goed is en daarom zal het zo zijn dat u dan bid, Heere, verheerlijk dan zo uw naam. En dan komen we weer uit bij dat derde gebod. Ge zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken. De geest werkt in het verlangen in het hart om Gods naam te eerbiedigen. En de rustdag, wanneer u dit gebod hebt liefgekregen, dan verlangt u ernaar, naar de zondag. Dan is de zondag de mooiste dag van de week. Dan is de zondag er om Gods naam aan te roepen en om op te gaan naar Gods huis. En wanneer de Heere gebiedt, gij zult niet doodslaan, dan is er dan in het leven der dankbaarheid, dan heeft een mens ook dit gebod lief. En dan wordt er gezien dat het niet alleen is dat ik een ander niet doodsla, maar dat ik ook geen haatdragende gevoelens mag hebben. Ook geen kleinerende gevoelens. Dat ik ook niet mag roddelen en kwaad spreken van de ander. En er wordt een mens in dat leven der dankbaarheid daar juist gevoelig voor. En wanneer in het achtste gebod zegt, gij zult niet stelen. Dan wekt de geest in het leven der dankbaarheid een verlangen op dat u het goede met uw naaste voor hebt. En dat u oog hebt voor zijn noden en voor zijn behoeften. En dan hoeft u niet uw handen uit te strekken naar iets wat u niet toekomt, maar want u weet dat de Heere voor u zorgt. En zoals we lazen in Psalm 50, dat al de beesten op 1000 heuvelen en bergen de Heere toebehoort. En hij zorgt voor mij. En zo kunnen we doorgaan als we al die geboden van God bezien. We denken aan het 10e gebod nog, niet mogen begeren, maar geloof en vertrouwen hebben dat de Heere voor ons zal zorgen. Wanneer Hij onze God is, dan mogen we weten, Hij voor ons zal zorgen. En zo is dat gebed zo noodzakelijk. Een christen wordt gekenmerkt door het gebed. Het ootmoedig gebed, het afhankelijk gebed, het gebed van schuldbelijdenis, het smeekgebed, omdat u geen stap kunt verzetten zonder God. En in het leven van het geloof wordt de ziel ook aangevochten en bestreden. De duivel zit heus niet stil. En als we de verlokkende macht van de zonde zien, dan is het vooral noodzakelijk om weer toevlucht te nemen tot het gebed. Het gebed, het voornaamste stuk van de dankbaarheid, ook in de aanvechtingen, in het leven van de dankbaarheid en in de beproevingen en in de noden. Dan wordt Gods naam aangeroepen om hulp. Heere, help mij. Daar is Gods woord ook vol van. Help mij uit de nood, ga al de psalmen maar door. Hoe heeft Jozef dat kunnen doen in Potifars huis, toen die vrouw steeds weer vele keren hem wilde verleiden en Jozef daar alleen was? Hoe kon hij het zeggen? Hoe kan ik zo'n grote kwaad tegen God doen? Dat kon hij alleen maar zeggen omdat hij een man van het gebed was geweest. Het staat er niet letterlijk daar. Maar Jozef leefde met de Heere van zijn jeugd af aan. En daardoor kon Jozef weerstaan door het gebed. En de Heere werkt nog steeds zo. Hij kan versterken in een strijd waar u doorheen gaat. In een moeite waar u doorheen moet waden en worstelen. Het is door het gebed dat de mens kracht ontvangt. Te midden van de moeite en de verleidingen en de zorgen en de bestrijdingen. Juist door te bidden, dat is het voornaamste stuk van de dankbaarheid, ook in de aanvechtingen. Het is eigenlijk heel bijzonder, niet? Dat we zouden zeggen dat de catechismus zegt, het gebed is het belangrijkste in het leven van de dankbaarheid. Als wij nou de catechismus hadden moeten schrijven, hadden we het heel anders geschreven. Wat een zegen toch dat het zo beschreven staat. Maar dan zouden wij gezegd hebben, het belangrijkste is dat wij Gods geboden gehoorzamen. Dat zouden wij misschien gezegd hebben. Of we zouden gezegd hebben, het belangrijkste van de dankbaarheid is dat we heel hard voor God werken. En dat we veel voor God zouden doen. Zo redeneren mensen ook, God heeft wat voor mij gedaan, nou moet ik wat voor God doen. En zo zijn er mensen die beweren dat ze veel werk doen in Gods koninkrijk. Of in christelijke organisaties. En we denken dat dat het voornaamste is van de dankbaarheid. Dan kun je zoveel doen en werken. En zoveel organiseren en zoveel vergaderen. Allemaal voor een goed doel. Maar als het gebed eronder leidt. En eigenlijk achterwege blijft. Dan missen we het doel helemaal. Het belangrijkste leven we aan voorbij. Dat is ook een verleiding. Want het belangrijkste van de dankbaarheid is wanneer niemand u ziet. Wanneer u alleen bent voor God. En dat u daar bidt. En daarom is de catechismus hier heel geestelijk, heel eenvoudig en heel echt. Het gebed, dat is het belangrijkste van de dankbaarheid. Dankbaarheid door te bidden, dat is ook eigenlijk vreemd, vinden wij. Als nou een rijke man u geholpen had, dan zegt de catechismus hier eigenlijk, het belangrijkste van de dankbaarheid is weer te bidden. Dus een rijke man heeft u geholpen, en wat doet u dan? Dan gaat u weer naar die rijke man, kunt u mij nog meer helpen? En kunt u mij nog meer helpen? En dat u uw leven lang hem vraagt om hulp, dat is het belangrijkste van de dankbaarheid. Dat vinden wij maar heel vreemd. We zouden maar onbeschaamd vinden. Om maar steeds weer te vragen. En steeds weer bij die rijke man op de stoep te staan. En met heel veel respect. En respect en een zekere eerbied voor die rijke man die al zoveel gedaan heeft. Zou u me weer kunnen helpen. We zouden ons beschaamd vinden om dat te doen. Maar de catechismus zegt, dat is nou het belangrijkste van de dankbaarheid. Bidden, vragen. Maar zo zegt de catechismus het precies. Het voornaamste stuk van de dankbaarheid. En het gaat verder aan het einde, wordt ook danken genoemd. Bidden en danken, danken. Zo behoren we ook in het gebed voor de Here te komen te danken. En u weet dat danken, hebben we al eerder gezien, dat is gekoppeld aan denken. Dus dan moet een mens bedenken alles wat de Here gedaan heeft. En wanneer wij zouden vergeten wat de Here gedaan heeft. En wanneer we niet meer terugdenken aan hoe de Heer u uitgeholpen heeft. En hoe de Heer uw leven gespaard heeft. Wanneer we eigenlijk daar niet aan terugdenken. Dan kunnen we ook niet danken. Dan zijn we dankeloos. En zo wordt een mens ook biddeloos. Want dat denken, dat leidt tot danken en dat leidt tot bidden. Dat is allemaal aan elkaar gekoppeld. Dat hoort bij elkaar. En dan mag u denken aan de rijkdom van zijn goedertierenheid. Waarmee hij naar u heeft omgezien. Terwijl wij geen van zijn zegeningen verdienen. Daar raakt de mens ook nooit over uitgedacht. Dat we niets verdienen. En toch zoveel ontvangen. Dan moet het zo zijn in ons leven dat we zeggen, Heere, u zo goed voor een mens als ik ben. Een zondaar. Danken en bidden zijn aan elkaar gekoppeld. Danken, daar zit nog meer achter. Met danken dan plaatst u uzelf in een bepaalde verhouding tot uw weldoener. Wanneer u iemand bedankt, dan bent u afhankelijk van hem geworden voor datgene waarvoor u hem bedankt. Dan erkent u dat hij u, dan erkent u dat hij uw weldoener is. Hij heeft mij geholpen en ik behoor hem daarvoor te danken. Nou, op een veel hogere manier is de Heere heel goed voor mij geweest en daarom ben ik hem alle dank verschuldigd. En bij de Heer, bij een mens, zal het niet zo zijn dat we afhankelijk van een mens behoren te zijn. Maar van de Heer is het wel zo, hij die alles gegeven heeft. We behoren hem in alles dankbaar te zijn en in alles afhankelijk van hem te zijn. Hij is mijn weldoener. En wanneer iemand naar mij geholpen heeft, dan kan ik hem dank geven en hem erkennen. Ik was in grote moeite en ik kon mezelf niet helpen. U hebt me uitgeholpen. Daar ben ik u heel erkentelijk voor, meneer, voor de hulp die u mij gegeven hebt. Dan bewijst u iemand dank. Maar het is ook mogelijk, en helaas gebeurt dat ook, dat een mens dan trots wordt en dat ik al die goedheid maar ga verkleinen. En ik eigenlijk niet meer aan wil denken wat die man voor mij gedaan heeft. Want we vinden het veel te lastig eigenlijk en we zijn te trots voor om nog te erkennen dat ik mezelf niet kon helpen. En dan ben ik eigenlijk ondankbaar. Of, het kan ook nog zo zijn, als iemand iets voor mij gedaan heeft, dat ik hem niet dank, maar dat ik iets hem terugdoe. Dat ik hem als het ware terugbetaal. Dat ik hem niet erken voor wat hij gedaan heeft, maar dat ik hem terugbetaal. Het is net als u een lening bij de bank hebt. De bank geeft u een lening en u betaalt de lening af. Dan bent u af van de bank, bent u vrij van de bank. U hoeft ook niet meer te danken. U bent niets meer aan de bank verschuldigd. Er is iets kouds in dat terugbetalen. Het is niet dat u dan nog naar de bank dankbaarheid gaat tonen dat ze u een lening gaven. Nee, u betaalt er gewoon terug. Het is afgehandeld. Nou, zo kan een mens ook ten opzichte van God zijn. Dan kom ik weer terug bij wat die mensen zeiden, zeggen die, God heeft wat voor mij gedaan, nu zal ik wat voor God terugdoen. En zijn ze één stap verwijderd van het feit, nou kan God mij dankbaar zijn. Dat ik zo goed werk en ik zoveel doe. Dat ik hem wil terugbetalen voor wat hij voor mij gedaan heeft. Maar nou is de Bijbelse dankbaarheid is zo rijk en diep. De Bijbelse dankbaarheid wijst ons erop dat we maar heel klein voor God moeten worden. Dat we ons vernederen moeten voor God. Dat we ons verootmoedigen moeten voor God. En dat we hem steeds maar weer mogen vragen. Steeds hem mogen danken voor al zijn weldaden en steeds door het gebed aan hem verbonden zijn. Zo schrijft het gebed eer aan God toe. Het gebed schrijft macht aan God toe. Het gebed schrijft genade en barmhartigheid aan de Heere toe. En dit ware gebed roept ons om als afhankelijke mensen rondom zijn troon te staan. En dat wij voortdurend in diepe afhankelijkheid van hem leven. En dat we beseffen dat wij nooit iets kunnen terugdoen voor al de rijkdom van Gods barmhartigheid en goedertierenheid. En dat het zo zal zijn dat in de eeuwigheid, daar zal Gods naam eeuwig dank en eer bewezen worden, omdat hij alleen maar goed is. En ik heb alles uit zijn hand ontvangen. En zo wordt een mens steeds meer en meer afhankelijk van hem. Zo wil de Heer het. Het gebed maakt ons afhankelijk. Het gebed, dat is nou het belangrijkste van de dankbaarheid. De Heere belijden, ik ben in alles van u afhankelijk. Zonder u kan ik niets doen. En ik heb het nodig uit uw stroom van zegeningen te leven. Een stroom van zegeningen die nooit ophoudt. En zo is de dankbaarheid, hierin wordt dat betoond, dat ik voortdurend, zonder ophouden, God ga bidden. God eist dit van ons, dat wij hem zonder ophouden zullen bidden. En dan staat er in feite hier in antwoord 116 heel mooi, dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Dus de Heere wil zijn genade en de Heilige Geest geven. Valt u op dat dat nou juist het onderwerp van het gebed moet zijn? Het staat hier in 116, was nou het belangrijkste van de dankbaarheid. Wat God van ons eist, dat is het gebed. En waar moeten we dan om bidden? Dat zien we hier gelijk al. Om zijn genade en de Heilige Geest. Dat zijn de belangrijkste elementen in het gebed. Hoe bidt u? Hoe bidden wij? Bidden wij om Gods genade in ons leven? Genade, dus vergeving van zonden. Genade, dat is kracht om in Gods wegen te wandelen. Genade, dat we wijsheid en met inzicht mogen spreken over Gods woord. Genade, dat we de vrucht van de geest mogen vertonen. Bidden wij om genade, om met liefde en beslistheid onze kinderen op te voeden. Bidden we om genade, een onverdiend geschenk van God, dat we mogen leven zoals Hij het wil. En bidden wij om die genade van God. Bidden wij om de Heilige Geest. Is dat nou een dagelijks terugkerend onderwerp in uw gebed, dat u dagelijks voortdurend zonder ophouden bidt om zijn genade en om de Heilige Geest. Daar gaat het om. En daarmee vraagt u alles. Alles. Want door zijn geest zal God alles geven wat nodig is. En de Heere zegt hier dat hij dat gebed zal horen. Hij zal dat gebed verhoren. God wil zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. God hoort het gebed. Is dat niet rijk? Is dat niet heerlijk wanneer u in het donker bent? En wanneer u in het duister bent? En u kunt geen kant op? En u denkt, waar is de Heere? En u vraagt zich af, ben ik bekeerd? Waar is het licht van Gods genade in mijn leven? En u draait misschien in cirkels rond. En u wordt steeds op uzelf teruggeworpen. En u denkt, waar is de Heere? Denk dan maar heel eenvoudig. Wat de Heere Jezus ons voorhoudt, hier in Lucas. Wat we gelezen hebben. En wat de catechismus ons voorhoudt, dat God wil ons zijn genade en de Heilige Geest geven, hen die daarom bidden. Jongens en meisjes, jullie hebben ook Gods genade nodig. Jullie hebben ook de Heilige Geest in je leven nodig. Vraag de Heere daar nou maar om. Zeg maar heel eenvoudig, Heere, geef mij uw Heilige Geest in mijn hart. Om je een nieuw hart te geven. En God zal het doen. Hij belooft het hier. En zo mag een mens bidden, wordt opgeroepen om te bidden. En dan mogen we ook al onze noden de Heere voorleggen. De noden van ons lichaam, dat zullen we ook wel zien in de toekomst, als de Heer ons dat geeft. Hier vanuit de catechismus, wanneer het onze Vader behandeld wordt. En dan mogen we vooral de noden van onze ziel voor de Heere neerleggen. En dan zal het ware gebed kan niets dicteren, het ware gebed kan niets eisen. Het ware gebed zal buigen voor Gods wil wanneer we noden voor de Heere neerleggen. En als de weg van de Heere anders is, als we bidden om genezing, of we bidden om uitkomst, of we bidden om bepaald concrete zaak in ons leven, dan zien we ook in Gods woord dat soms de Heere een ander weg gaat. Maar dat hij toch zijn genade en zijn Heilige Geest zal geven. En dat wijst ons erop dat we in het leven ook moeten bidden in overeenstemming met Gods wil. En dat we ook mogen vragen, Heer, als het uw wil is, dan buig je weer in het stof, dat is weer de verootmoediging. U kunt niets eisen, maar toch bedelen, toch vragen. En dan mag u ook weten dat God u het goede zal geven. Hij zal dan het goede in nood u niet onthouden. En dan kan de Heer ook door zijn genade en zijn Heilige Geest u leren zien dat toch alle dingen medewerken ten goede. En toen er misschien was in uw leven dat u dacht dat al deze dingen tegen u waren. Maar dat u gaat beseffen dat al deze dingen toch voor u waren. Dat het allemaal genade was, dat God toch u iets niet gegeven hebt waar u om gebeden hebt. En dat Gods genade dan ook volkomen genoeg voor u wordt. Overvloedig genoeg. En dan mag u vertrouwen op de leiding van de Heer in uw leven. En zo uw gebeden hem voorleggen. En vertrouwen op de goeddoende en de getrouwe God die barmhartig en genadig is. En dan wordt zijn genade voor u een wonder. En wanneer u daar zicht op hebt, dan wordt de minste zegen nog te veel voor u. Want alles is onverdiend. Zo wil de catechismus ons duidelijk maken dat de Heer zijn geest en zijn Heilige Geest wil geven aan hen die hem daarom bidden. Lucas 11, vers 13. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven degenen die hem bidden. En Matthäus 7, vers 7. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal open gedaan worden. Dan mogen we bidden vanuit het geloof dat God het gebed verhoort. Het gebed om zijn geest en om zijn genade. Ik kan God niet lief hebben zonder zijn Heilige Geest. Ik kan niet in Gods wegen wandelen zonder zijn Heilige Geest. En daarom, hoe bidden wij? Bidden wij om zijn Heilige Geest? Bidden we om zijn genade? En bij dat gebed hoort dan ook schuldbelijdenis. Het is niet alleen danken voor Gods goedertierenheid. Het is niet alleen bidden om zijn genade, om zijn Heilige Geest. Het is niet alleen bidden om de dagelijkse noden van het leven, waarbij we onderworpen zijn aan Gods wil. Maar het gebed is ook schuldbelijdenis. Dat we ons verootmoedigen voor de Heere. En dat we daarom ook gerust tot de Heere mogen komen. Op onze knieën. En belijden dat we alles verzondigd hebben. Want hij is de hoge, de verhevene God die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Hij woont in de hoogte en in het heilige. En dan woont hij ook bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. En die God maakt levend de geest der nederigen. Hij maakt leven het hart der verbrijzelden. Daarom is het nodig. Om in verootmoediging, met verbrijzeling, met besef dat ik alles verbeurd en verzondigd heb. Het is nodig om met nederigheid tot God te komen. Zo wil de Heere dat, zo is het gepast. Ik ben een mens uit de aarde, aards. Ik heb een verdorven ziel. Ik ben geneigd tot alle kwaad. Ik heb zoveel van zijn geboden, alle overtreden, elke dag opnieuw. Pas mij dan geen vernedering. En dan heeft die God zijn zoon mij gegeven. Past me dan niet vernedering. Dat hij zijn zoon mij aanbiedt. Ik moet toch heel klein worden dan. En in Johannes 1 vers 9 zegt. Indien we onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. En bij dit alles hebben we weer zijn genade en zijn heilige geest nodig. Van begin tot het eind. Want ik zie dat ik als een geboden gezonde verzondigd heb door zijn geest. En het is genade wanneer ik verbrijzeld word. Het is genade wanneer ik zo tot die hoge en verhevene God mag komen. Dat doe ik niet. Dat bewerkt Gods geest. Van begin tot het eind is het zijn genade. Nou, zulke mensen die zo tot de Heere komen en bidden om genade, om verbrijzeling. Genade om ontdekking. Genade om Christus aan te kleven. Genade om te hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat wil God horen. Verhoren. Hij meent het. Hij is oprecht. Hij kan niet en wil niet van zijn eigen woord af. En wanneer het nou nood wordt in uw leven, wat voor nood het ook is, roep dan die Heere aan. Op Psalm 50 hebben we ook gelezen. Roept mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen. En het gevolg zal zijn, ge zult mij eren. En een dag der benauwdheid is het wanneer u gaat beseffen, ik moet geloven, maar ik kan het niet. En ik moet me bekeren, maar ik kan het niet. Daar wordt een spanning in uw hart, moeten, vluchten. Maar niet te weten hoe en wat, daar wordt benauwd. En dan is één weg, de weg van het gebed. Hij zal zijn heilige geest geven hen die hem daarom bidden. Bidden, voortdurend, zonder ophouden. Dat betekent een levenshouding. Dat betekent gezette gebedstijden te hebben met het gezin. Dat betekent ook persoonlijk gebedstijd te hebben. En daarvoor te waken. Daar richt de duivel eerst zijn pijlen op. De communicatie verbreken met de Heere. Als dat weg is, dan raakt de mens op drift. Ook de vrome mens die raakt op drift. En is die levende band er niet meer. Daar richt de duivel zijn pijlen op. Dus daar een tijden voor te hebben. Maar dan heel het leven. Heel de dag. Alles in afhankelijkheid. Soms onder het werk. Ook een schietgebed. Oh, dat mag. Dan staat u voor iets. Wat moet ik antwoorden? Heere, help mij. En dan koppelt u weer terug aan dat leven in de binnenkamer. En zo blijft het aanwezig zonder ophouden. Dan zegt 1 Thessalonicenzen 5 vers 17. Bid zonder ophouden. En zo wordt de Heere Jezus uw hoop. Want u kunt alleen maar bidden in de naam van de Heere Jezus. Hoe kan die hoge God die verbrijzelde weer oprichten? Het is door Christus. Dat is de pleitgrond. En dat is zo'n machtige pleitgrond. Hij wordt niet armer van het geven. Hij wordt niet rijker van het inhouden. Hij heeft alles te geven. Zijn handen zijn vol van genade en waarheid. Hij geeft genade voor genade vanuit zijn volheid. En die volheid als een absolute begrip. Hij is dezelfde gisteren en heden en morgen tot in alle eeuwigheid. En zo is Christus alleen het fundament. Niet om mij, niet om mijn bidden, niet omdat ik bid. Niets van mij, enkel om uwentwil. Zo mag u pleiten om Gods genade en Gods heilige geest. En dan mag u pleiten op Christus. En dan mag u opstaan van het gebed in het vertrouwen. Dat God uw gebed zou verhoren. En dat u daarom dagelijks weer blijft bidden in verwachting van, en van zijn goedertierenheid en genade. Dat is het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Amen. Zullen wij zingen Psalm 50 vers 6. 50 vers 6. Zullen wij bidden en danken? O Heere, hoe kunt u toch laag afdalen tot een zondaar, tot nietige stofjes, en dat u voor hen uw eeuwige, enige zoon geeft, en dat u hen naroept, keert u tot mij, zoekt het leven en wordt behouden. Heere, zo hebt u ook vanavond weer ons geroepen en welmenend uitgenodigd. Heere, laat er zegen mogen vallen op uw woord. En gaat u met ons naar onze huizen, naar onze verborgen plaatsen, waar we elkaar niet kunnen zien. Heere God, geef dat we daar vertrouwd mogen raken met u, door de werking van uw Heilige Geest en door uw genade. En dat enkel en alleen omdat u, Heere Jezus, die weg en die mogelijkheid verdiend hebt. Laten we ons niet overmoedig beroemen op het verbond. Laten we ons niet overmoedig beroemen op rechtzinnigheid. Maar Heere, geef dat wij vanuit de diepe verootmoediging, vanuit de vernedering tot u mogen roepen, u de eeuwige, de hoge God die in de hoogte woont. Zie op ons neer in genade. Heere, wilt u opening in het gebed geven, want ook dat hoort bij de genade die wij zo nodig hebben. Heere, we zijn in onszelf niet bij, we kunnen in onszelf niet bidden, maar u kunt het gebed leren. Heere, wilt u werken in het midden van de gemeente, wil een aangebonden leven geven aan uw troon. En ook als geef dat we onze nood duidelijk mogen zien, en die nood is dat we uw genade en uw Heilige Geest zo noodzakelijk hebben in ons leven. Heere God, er kunnen ook andere noden zijn. Onzekerheid, moeite, ziekte of een operatie. Heere, wilt u meegaan met uw genade en met uw Heilige Geest. Ga met ons deze week op school, naar het werk, bij de bidstond op woensdagavond, op de catechisaties, de verenigingen, de huisbezoeken en wat er al meer gedaan mag worden. Wilt u werken in ons midden tot eer van uw naam? Om Jezus wil, amen. Zingen we Psalm 27, het zevende vers. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.